Welkom bij Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek, de podcast waar we dyslexie gaan verkennen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ik ben Marlies, een onderzoeker met dyslexie. En tijdens deze podcast richt ik mij op het geniale brein en de mysteries rond dyslexie. Of je nu zelf dyslexie hebt, een ouder of leerkracht bent, of je wil gewoon meer begrijpen over dit fascinerende onderwerp, wel, dan ben je hier op de juiste plek. Vandaag gaan we het niet meer hebben over de hersenen, maar gaan we het eerder hebben over de praktische kant van dyslexie. Want hoe krijg je nu net die diagnose dyslexie? En als je die diagnose dan hebt gekregen, hoe ziet die behandeling eruit? En als ouder of leerkracht, hoe ga je best om met een kind met dyslexie? Voor die vragen moet ik bij professor Paul Gesquier zijn.
Hallo.
Hey.
Zal ik nu even hiernaast wachten?
Nee.
Goed, ik zit hier met Paul Gesquier aan de tafel. Ik hoop dat ik uw naam al direct juist heb uitgesproken. Want
perfect.
Ik heb die al ettelijke keren verkeerd gespeld. En we gaan het vandaag hebben over de diagnose dyslexie en de behandeling dat we daar rond uitvoeren. Voordat we echt erin vliegen, stel u eens kort voor onze luisteraar.
Goed, ik ben dus Paul Gesquier inderdaad en ik werk hier aan de Universiteit van Leuven als orthopedagoog voor de opleiding van studenten orthopedagogiek en ook voor de studenten logopedie geef ik daar de vakken rond leerstoornissen en in hun opleiding. Dus eigenlijk voorzie ik hen van de nodige kennis en kunde om met kinderen met leerproblemen en ernstige leerproblemen te leren omgaan.
Als het gaat over diagnose en behandeling, ja, dan zijn we bij u aan het juiste adres.
Als orthopedagoog zijn wij inderdaad vooral geïnteresseerd van in wat is er bij kinderen aan de hand. Hè? Dat is het diagnostische proces dat wij doen. En hoe kunnen we hen en hun omgeving daarbij helpen?
En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zou eigenlijk graag starten met een quote. Een quote uit de morgen van enkele jaren terug. Dat het etiket dyslexie is vaak onterecht. En elke diagnose van dyslexie is er één te veel. Toen ik dat voor het eerste keer las, dan ja, zeker zonder kadering, gingen mijn haren daar een beetje van recht staan. Want ik weet uit mezelf dat het label dyslexie voor mij een verklaring was en een soort van geruststelling was dat ik niet dom was. Maar ik zou graag uw kijk daarop hebben.
Wel, kijk, voor mij, als het gaat over labels, is niet de vraag, wordt er te veel of te weinig gesteld? De belangrijkste vraag is daar voor mij, wat doet men met het label? Het is het gebruik ervan. Als men een label op iets plakt, of het nu dyslexie is of een andere stoornis, ADHD is er nog zo één, autisme spectrum stoornis is er nog zo één, en men denkt dan te weten, helemaal te weten, wat er aan de hand is en wat we moeten doen, wat we van die persoon wel en niet nog mogen verwachten, dan zijn we niet goed bezig. Eigenlijk is zo'n label niet meer en niet minder dan een beschrijving van wat is er hier aan de hand. We doen altijd heel magisch over dyslexie, maar eigenlijk is dyslexie gewoon zeggen, die persoon, die we dan aanduiden met dyslectisch, die heeft heel, heel erge problemen met het leren lezen en of spellen. En die problemen blijken ook nog eens heel hardnekkig te zijn. Dat wil zeggen, met alle kennis en kunde die we hebben om kinderen met leerproblemen bij het lezen en spellen, is dat dan bij dyslexie, een stukje vooruit te helpen, zijn onvoldoende om de problemen op te lossen. Bovendien, en dat is dan het derde waar we eigenlijk naar kijken als we iemand aanduiden met die heeft dyslexie, is we vinden in externe factoren in de omgeving of andere factoren in dat kind, in dat individu, geen verklaring voor die heel weerbarstige, hardnekkige en erge problemen bij het leren lezen en spellen. Als we die drie dingen zien, erge problemen bij lezen en spellen, die heel weerbarstig zijn, we hebben geprobeerd om er iets aan te doen en het lukt ons niet helemaal. En drie, we vinden er eigenlijk geen verklaring bij, inderdaad, bijvoorbeeld in de intelligentie of in slecht onderwijs of in onvoldoende talige stimulering gehad te hebben. Ja, dan zeggen we, kijk, dit noemen we dyslexie. Niet meer en niet minder. En dat is een heel diverse groep van mensen. Als je 100 dyslectici naast elkaar zet, dan heb je 100 verschillende mensen, even verschillend naar elkaar, dan dat je gewoon random 100 personen naast elkaar zet.
Dat is eigenlijk wel super cool, dat dat nog altijd een super diverse groep is, die dat dan ja, gekarakteriseerd is door die hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Is het kort samengevat, een label dyslexie, die diagnose dyslexie, die is eigenlijk vooral belangrijk dan om die kadering te kunnen geven en eigenlijk te weten van oké, misschien moeten we iets extra doen, moeten we maatregelen nemen, maar niet per se om te zeggen, ha, jij hebt problemen met schrijven, je mag dt-fouten maken, zoiets.
Wel, wat we dan moeten doen, hangt dan nog een beetje af van het profiel van de persoon, van ook ja, de ambities van de persoon. Welk onderwijs wil hij volgen? Kijk, als je nu graag, als je dyslexie hebt, onderwijzeres zou willen worden, dan ga ik aan u zeggen, oké, maar dat gaat wel wat dingen van u eisen. Nooit geen dt-fouten meer schrijven? No way. Ik wil dat een onderwijzer, een onderwijzeres die voor kinderen staat, wel bij kindjes de spellingfouten kan zien.
Goed. Verdek, ik geef bijles.
Wel, dat is op zich niet noodzakelijk verkeerd. Ik ken een aantal dyslectici die zeer goed hun regeltjes bijvoorbeeld voor spelling geleerd hebben, die heel goed weten waarop ze moeten letten en daardoor ook net goed kinderen met dyslexie kunnen helpen. Maar je moet de fouten wel zien en je moet wel kunnen aanleren als je in die job wil zijn.
Ja, ja.
Natuurlijk, dat is veel minder het geval als je architect gaat worden en plannetjes moet tekenen en creatieve ontwerpen moet maken. Ja, dan heb je die correcte schrijfwijze veel minder nodig. Ook in een aantal jobs. Hè, er is intussen heel veel mogelijk aan software ter ondersteuning die je foutjes er wel gaan uithalen. Maar als je in een klas met kindje staat, is het wel on the spot dat je moet kunnen zeggen, oei, er gebeurt hier iets. Er is hier iets niet juist.
Ja, dat is waar. Ja, en zo'n klas is super divers. Ik denk, de laatste tijd worden er ook meer en meer labels in die klas gegeven. Je krijgt dan ook vaak de opmerking dat er te veel labels zijn. Kan dat label dyslexie dan te veel gegeven worden?
Dat kan, hè. Dat kan. We hebben in het verleden al wel eens gezien dat bijvoorbeeld als je bepaalde voordelen aan een label koppelt, bijvoorbeeld financiële ondersteuning voor iets, of toegang tot specifieke ondersteuning, of weet ik veel wat allemaal, dat heeft de neiging om, wij noemen dat, een aanzuigeffect te hebben. Hè? Ik bedoel, als je zegt, als je dat hebt, dan krijg je dit, en dat wat ze krijgen is iets interessant, dan hebben we de neiging om meer die diagnoses bijvoorbeeld te krijgen. Dat is een nefast gevolg. Dat zegt niks over die diagnoses, dat zegt alleen iets weer opnieuw van, wat doen we ermee? Als ik graag wat minder belastingen betaal, dan ga ik ook alles uit de kast halen, wellicht, om aan te tonen van, kijk, ik voldoe aan alle voorwaarden om korting te krijgen. Dus
bij de korting bij dyslexie of die hulpmiddelen gebruiken, ik weet niet, ik zag dat als dyslecticus wel eerder zo als een... Ik kon niet zijn zoals alle anderen natuurlijk, dus ik weet niet of heeft dat dan echt het aanzuigeffect?
Wel, opnieuw, wat jij aantoont, is mooi hoe divers de dyslectici zijn. Er zijn effectief mensen die heel ernstige en hardnekkige leesproblemen hebben en zeggen, ja, ik moet hierbij geholpen worden en ik wil dat ze mij recht doen en dat ik dat en dat en dat. En dat. Er zijn er die ook zeggen, ik heb hier ooit een assistent gehad die dyslectisch was, die ook een doctoraat gemaakt heeft over dyslexie. En toen hij moest bewaken op examens, schriftelijke examens aan de universiteit, krijgen dyslectici allerlei uitzonderingen. En er was iemand met dyslexie die voorleessoftware kon gebruiken. Die zat dus van voor aan een aparte tafel met een koptelefoon aan en mocht voor de vragen, mocht de spraakcomputer gebruiken om de vragen voor te lezen. En hij zelf vond dat zeer, zeer, zeer gênant. Hij zei, je wordt hier als dyslecticus echt te kijk gezet van heel de zaal. Zie, kijk, daar zit er een, dat is een speciale, want die mag apart aan de tafel zitten. Er zijn ook dyslecten die daar zo naar kijken.
Ik weet heel
veel studenten die een attest hebben en die er eigenlijk ook niks mee doen. Die zeggen, want voor mij is dat een soort van een valscherm, een parachute van als het nodig zou zijn, ga ik daar misschien gebruik van maken. Maar ik ga in ieder geval naar zo weinig mogelijk proffen stappen en zeggen, kijk, ik heb dyslexie en daar moet rekening mee gehouden worden. En er zijn er anderen. Er zijn er anderen die misschien een heel lichte vorm van dyslexie, of misschien zelfs geen dyslexie hebben, en toch ook proberen die maatregelen van meer tijd en voorleessoftware enzovoort en geen spellingfouten aanrekenen, proberen te verkrijgen. We leven in een heel, heel, heel verscheiden wereld waar mensen op een heel verschillende manier daarnaar kijken.
Nou ja, ja. Ja, ik had dat nog nooit alleen zo gezien, want voor mij die hulpmiddelen, ik ben zo blij dat ik daar gebruik van kon maken, maar ik zag dat wel altijd eerder als een, allez, als een nadeel of zo'n vergelijking van, oh, ja, ik heb het wel nodig en de rest kan het zonder.
Well. Dat is een van de redenen. Ik ben als orthopedagoog altijd ook een beetje betrokken geweest in wat ze in onze sector de inclusiebeweging noemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in onze samenleving iedereen met zijn mogelijkheden en beperkingen maximaal kan participeren op een gewone manier? Vanuit die beweging pleiten wij er eigenlijk voor om wat wij dan noemen universeel design. Laat ons onderwijs en bijvoorbeeld ook onze examenvormen zodanig vormgeven dat iedereen, of die nu wel een visuele, een auditieve, een cognitieve functiebeperking heeft, zoals dyslexie, ja, iedereen gewoon kan deelnemen. Meer tijd geven op examens. Wel, mijn examens duren 3 uur. En ik garandeer dat eigenlijk in principe iedereen quasi om 2 uur kunt klaar zijn. Dat betekent dus dat iemand die meer tijd nodig heeft, bijvoorbeeld of omdat het lezen en schrijven meer tijd duurt, ook perfect binnen die 3 uur klaar kan zijn. Wel, dat noemen we universeel design.
Oh, dat vind ik eigenlijk echt een super goede approach. Allee, ik denk ook, vroeger zo van die hele samengestelde vragen, maar dat kwam heel veel voor zo in het middelbaar zo. Al die kleine vraagjes, voor mij wel. Allee, ik dacht altijd van waarom is dat niet gewoon klein vraagje per klein vraagje en altijd een open plek. Of zo, voor mij het voorlezen van de vragen in de UNIF essentieel iets. Ik moest de vragen gehoord hebben, anders ja, foute interpretatie, ben ik weer voilà. Punten kwijt. En, ja.
Bij mijn schriftelijk examen vraag ik de bewaker, hè, lees de 4 vragen voor. Iemand die je dan moeilijker leest, heeft ze al eens gehoord. Ja. Dit soort dingen, hetzelfde rondspellingprobleem. Ik trek bij niemand punten af omwille van spellingfouten op een schriftelijk examen. Oké, als ze een thesis bij mij maken, een masterproef schrijven, zal ik op het moment dat ze hun eerste versie indienen, zal ik ze er wel uithalen. En zullen ze wel zien en hopelijk leren ze daaruit. Maar ik ga niemand op een examen afstraffen omdat die een dt-fout schrijft. Trouwens, als ik dat zou doen, zouden nog veel minder mensen geslaagd zijn voor mijn vak. En niet alleen de dyslectici. Want dat is net hetgene wat ik zie bij een aantal dyslectici. Zeker diegenen die veel en goede hulp hebben gekregen, dat is dat die het dikwijls op zo'n moment beter doen dan hun collega's. Want ze hebben geleerd om erop te letten. Ze hebben geleerd om te controleren. Hè. Wij noemen dat een controlestrategie toe te passen. Te zeggen van, oei, ik moet het toch nog een keer nalezen. Dat is waarom ze soms ook wel iets meer tijd nodig hebben. Ik zie soms dat dyslectici die een betere schriftelijk examen aflevert wat de spellingfouten betreft, dan anderen. Maar ook daar, de ene dyslect is de andere niet. We hebben ook slordige dyslecten.
Dat universeel design is wel echt supercool. Weet je of dat daar toevallig al rond gewerkt wordt in het middelbaar? Of allee, wordt daar actief vorming over gegeven? Want dat zou zo nuttig zijn.
Middelbaar is een sector die ik het minst goed ken. Ik ben vooral met lagere school bezig, omdat daar natuurlijk de eerste manifestaties van leerstoornissen, mm-hmm. Dat geldt ook voor dyscalculie en de rekenproblemen waar ik mee bezig ben. En ik ben heel veel bezig, maar dat heeft dan te maken omdat wij hier rechtstreeks aan de universiteit daarmee betrokken zijn, met het hoger onderwijs. Aan het hoger onderwijs is men daar zeer actief mee bezig.
Ja, ik vind dat echt supercool. Nu heb je het gehad over ja, dat label dyslexie juist, maar wat moet je juist doen ja, om dat label dyslexie te verkrijgen? Die diagnose, hoe gaat dat meestal in zijn werk? Zijn dat de ouders die dat signaleren? Zijn dat de leerkrachten? Hoe wordt dyslexie opgemerkt?
Wel, ik hoop dat in eerste instantie zo vroeg als mogelijk in de lagere school de leerkrachten attent zijn op die kinderen waar blijkt van oei, dat leren lezen en spellen gaat hier precies niet zo vlot als bij de andere kinderen. Ik hoop dat ook die scholen zeggen, we gaan hier iets aan proberen te doen. We hebben zoiets als zorgleerkrachten in de lagere school die ook de mogelijkheid zouden moeten hebben om individueel remedierende leerhulp te bieden aan die kinderen. Dat we dat inzetten. En dat als we merken, ja, we hebben goed lesgegeven. We hebben een stukje gedifferentieerd. Onze klas in niveaugroepjes ingedeeld en echt ingespeeld. We hebben geprobeerd via individuele leerhulp van alles om dat probleem die we zien bij het leren lezen en spellen op te lossen. Dat die dan zeggen, oh, hier, allez, precies is er iets meer aan de hand dan wat we zouden denken. Dat is niet normaal niet meer. Dat ze dan hun CLB inschakelen. En in principe is een CLB een goed georganiseerd geheel om die diagnostiek te doen. Als die kinderen effectief in de lagere school op die manier opgemerkt worden, dan hebben ze bij wijze van spreken hun diagnose en kunnen ze later... In een lagere school is die diagnose misschien zelfs niet eens nodig, hè? Maar om dan uitzonderingen te krijgen, zeker naarmate we naar de latere jaren van het secundair onderwijs gaan en het hoger onderwijs, vraagt men nog altijd, ja, we willen dit soort uitzonderingen alleen maar toestaan als je echt een attest kunt voorleggen. Ja, dan is die diagnose, iemand die een diagnose heeft gekregen op 10 jaar en dat binnenbrengt en dat blijkt een goede diagnose te zijn, dat is goed gemotiveerd, dat is goed gedocumenteerd en dat staat ook bij ons op de website van Praxis P hier, het praktijkcentrum waar wij dit soort werk ook doen, dan erkennen we dat en kan iemand zonder nog bijkomende diagnostiek effectief als universitair student of als student in het hoger onderwijs perfect van die redelijke aanpassingen, zoals wij dat dan noemen, gebruik maken.
En is het dan het CLB die dat de diagnose maakt?
CLB kan perfect een diagnose stellen. In het CLB zitten mensen met zowel de nodige bevoegdheidsbewijzen, daar zitten psychologen, daar zitten orthopedagogen, die gerechtigd zijn om dit soort diagnoses te stellen.
Ja.
Zeker dyslexie, dyscalculie, dus de leerstoornissen, zijn een diagnose die perfect door een orthopedagoog gesteld kunnen worden. Dat is een... En bovendien, het mooie is aan het CLB, ze werken daar in een multidisciplinair team. Hè, voor, ja, is er misschien iets anders aan de hand? Hoort dit kind goed? Ziet dat kind wel goed? Hoe zit het met de verstandelijke mogelijkheden? Ze hebben een multidisciplinair team die dat allemaal netjes kunnen uitzoeken, die daar de nodige expertise voor hebben. Dus naar mijn gevoel is een CLB een ideaal setting om een diagnose te krijgen. Ik weet dat de realiteit misschien hier en daar wat minder zo is. Hè. Er zijn heel veel mensen die in de buitenschoolse hulp terechtkomen. Er zijn heel veel mensen in de buitenschoolse hulp die ook diagnoses stellen. En een aantal daarvan doen dat ook zeer goed. Dus geen enkel probleem daarmee. Hè. Bijvoorbeeld mensen die als universitair geschoold logopedist aan het werk zijn. Kijk, wat ik wel verwacht is dat ze voldoende ook interdisciplinair omkaderd zijn, zodanig dat ze voor, ja, is er misschien iets anders aan de hand, wel de nodige expertise rond zich kunnen verzamelen om dat op zijn minst af te wegen. Maar als dat goed gebeurt...
En zo'n diagnose dyslexie, stel dat je die dan niet hebt laten opmaken door het CLB, wat zijn zo de heel belangrijke aspecten dat er in die diagnose dan moet zitten?
We hebben het daar straks al over, die drie kenmerken. Achterstandscriterium noemen wij dat. Dus je moet echt in een vergelijkingsgroep die adequaat is. Hè, als het gaat over universitaire studenten, moeten we u kunnen vergelijken met de andere universitaire studenten. Moet je zwak zijn. We hebben dat in Vlaanderen en Nederland geoperationaliseerd als je moet tot de 10% laagst scorende van uw groep.
Want ik kan mij inbeelden dat het CLB data heeft van heel veel kindjes. Die kunnen dat gemakkelijk stellen, maar...
Maar er bestaan gestandardiseerde instrumenten die iedereen kan gebruiken. Ik bedoel, er zijn leerlingvolgsystemen die op de markt zijn. Scholen gebruiken die. Ik bedoel, ouders kennen dat heel goed. Want het LVS, zoals ze dat dan zeggen, het leerlingvolgsysteem, hebben afgenomen. Dan krijgen ouders van, ja, uw kind scoort in zone B of in zone E. Zone E is de score... De E-score is de score beneden de 10%. Dus wanneer een kind herhaaldelijk op lezen en of spellen in dat leerlingvolgsysteem, want normaal gesproken een goede school neemt jaarlijks ene keer zo'n gestandardiseerd instrumenten af, wanneer kinderen achtereenvolgens 2, 3, 4 keren in die zone E zitten, ja, dan moeten we ons wel even zeggen, oh, wat is er hier aan de hand? Zelfs bij kinderen die nu en dan al in de D-zone, hè, het laagste 25%, voilà, moeten we zeggen, oké, moeten we daar niet eens wat een tandje bij steken, wat individuele hulp geven, in kleinere groepjes zetten om wat bij te spijkeren?
Dus eigenlijk die diagnose, als ze dan goed wordt opgesteld, meestal gebeurt dat dan door het CLB, waarschijnlijk dan wanneer dat ze heel intensief worden opgevolgd, dus in de lagere school gebeurt die diagnose meestal.
Ik zeg altijd aan de CLB-sector, als zij hun werk handelingsgericht, hè, dus echt proberen kinderen die problemen hebben bijstaan, door de school laten bijstaan, als ze dat goed doen en ze volgen dat goed op, dan kun je eigenlijk bijna perfect op het einde van de lagere school zeggen, die heeft dyslexie en die niet.
Dat is eigenlijk wel supergoed, dat niemand eigenlijk door de mazen van het net kan glippen.
Dat is onze droom.
Kun je eigenlijk, ja, die diagnose dyslexie, dat kan pas wanneer iemand leert lezen en leert schrijven, maar kun je als ouder of als leerkracht, kleuterleerkracht, op hele jonge leeftijd al zien van, goh, mijn kindje of dat kindje heeft een grote kans op het ontwikkelen van dyslexie?
Perfect voorspellen kunnen we niet. Maar, dat is nu toevallig, onze onderzoekslijn van de afgelopen 15 à 20 jaar hier in Leuven, in DISCO, dus de Dyslexia Collaboration Group. Ja, er zijn intussen wel een aantal factoren bekend waarvan wij weten, als we dit zien, heeft het kind een risico op dyslexie. De belangrijkste is eigenlijk de gemakkelijkste bijna. En dat is de erfelijkheid. Als mama of papa dyslexie hebben, dan weten we dat de kans vrij groot is, hè, tussen de 33 en de 50%, wat een hoge kans is. We kunnen met niks anders beter voorspellen dan met dat. Maar dat de kans dan heel groot is dat het kind wellicht ook dyslexie zal ontwikkelen. Dat zijn de kinderen, vind ik, die onze bijzondere aandacht vergen.
Als je als ouder dan zelf dyslexie hebt, dan moet je eigenlijk een extra oogje in toog houden als die leren lezen. Misschien ook al in die derde kleuterklas, hoe dat ze spelen met klanken.
Eigenlijk de hele taalontwikkeling moet dan bijzondere aandacht hebben. En je wijst al op de klank, de taalklankontwikkeling, hè, wat wij de fonologie noemen, is een heel, heel, heel belangrijke factor. En een factor die niet begint in het eerste leerjaar, maar heel belangrijk is om te leren lezen en schrijven. Hè. Hoe kunnen we rijmen? Kunnen we woordjes in lettergrepen opsplitsen? Hè? Boekentas, 3 keer met het handje klappen. Hè? Poppen, 2 keer met het handje klappen. Dus syllabisch segmenteren noemen wij dat, hè? Of lettergreep opsplitsen. Dit zijn allemaal elementen die als kinderen daar heel moeilijk mee hebben om dat te leren, een indicatie zijn van, oei, dat zou wel eens kunnen dat dat hier een kanshebber is om dyslexie te ontwikkelen. Niet zeker, hè? Want we kunnen dat maar tot op zekere hoogte voorspellen. Hetzelfde geldt bij wat wij noemen associatief leren. Het leren leggen van een verbanden tussen iets visueel en iets auditief die willekeurig zijn. Een mooi voorbeeld is eigenlijk het leren van namen van iets. Namen van dieren, namen van kleuren, namen van plantjes. Dit is een heel gelijkaardig leerproces als letters leren. Net zoals er tussen de letter O en de klank O helemaal geen logisch verband is, is er ook geen logisch verband tussen hoe ik eruit zie en mijn naam.
Dat verklaart wel waarom ik zo slecht ben in het onthouden van namen en gezichten.
Voilà. Rapid naming, het leren van namen, associatief geheugen, het leren koppelen van twee dingen die eigenlijk, kijk, bij een verkeersteken is het veel gemakkelijker. Je ziet een rode cirkel met een fiets in. Rood wijst op, oei, niet doen, een fiets erin, niet fietsen daar.
Ja, chance dat dat niet allemaal geschreven tekst is dan.
Voilà. Ja, het is net het willekeurige, het geen relatie zien tussen. Hè? Vandaar dat we in heel veel methodes om kinderen letters te leren, en kinderen die dyslectisch zijn, echt letters te leren, we die willekeur weghalen. We gaan een brilletje opzetten met onze vingers. Hè. We maken een O voor onze ogen en we zeggen de O van ogen. En dan wordt het logisch.
Ja, ja.
De S van slang. En ik maak een slangetje in de vorm van een S. We gaan logica insteken, zodat de willekeur wegvalt. Dit maakt bijvoorbeeld leren van letters bij kinderen met dyslexie veel gemakkelijker.
Verbanden leggen.
Logische verbanden leggen. Het leren van zaken te verbinden die geen logica hebben, is voor een dyslecticus zeer, zeer, zeer moeilijk. En dat is wat bij letters leren uiteraard zo is, omdat daar geen logisch verband toe is. En je zult ervaren hebben in je geschiedenisles dat het onthouden van ruwe datums, zolang ze daar geen logica, geen verhaal in steken in die datums, ga jij ze veel moeilijker kunnen onthouden.
Dat is dan dankzij mijn dyslexie zo. Dus dan hoop ik dat, ja, dat leerkrachten zo nog harder de verhaaltjes en de verbanden naar boven halen, om dat toch allemaal gemakkelijker in te printen.
We zitten dan hier helemaal weer opnieuw in Universal Design. Het is niet alleen dyslectische kinderen die baat hebben bij het in de leerstof meer logica en structuur en inzicht steken. Iedereen is daarbij gebaat.
Ja, ik vind dat echt, dat Universal Design, ik ga dat echt meenemen na deze podcastaflevering, want voor mij is dat wel echt iets supercool. Als pedagoog bekijk je eigenlijk ook de relaties tussen verschillende mensen en het kind met een leerprobleem. En als kind met dyslexie kom je in verschillende omgevingen terecht. Dus in mijn geval was dat de logopedist, de klas en dan zeker nog in uw oudercontext. En ik zou ze graag zo eens kort overlopen. Dus zo eerst bij de logopedist, daar kreeg ik dan... Ja, ik wil dat niet echt een behandeling noemen voor dyslexie, want behandeling klinkt zo alsof je het gaat oplossen. Maar daar ging ik wel extra oefenen. Hoe ziet zo'n behandeling bij de logopedist er meestal uit?
Wel, hoe ze er meestal uitziet, dat is voor mij niet altijd heel helder. Ik kan u wel zeggen wat ze zouden moeten doen. En wat ze zouden moeten doen is eigenlijk hetzelfde wat een goede remedial teacher, hè, een zorgleerkracht, een vroeger noemden we het de taakleerkracht, zou moeten doen. Dat is op een zeer gestructureerde manier, met veel kleinere stapjes dan wat we normaal in de gewone didactiek doen, eigenlijk de leerstof aanleren. Waar we heel snel over letters leren gaan in het eerste leerjaar, dan gaan we bij kinderen met dyslexie veel langer oefenen op individuele letters. Veel meer oefeningetjes doen. Als we dan een stukje verder komen, de elementaire leeshandeling, hè, het p, o, s en leren aan elkaar plakken, dan gaan we langer oefenen. Hetzelfde bij spelling. Kleinere stapjes maken. Langer oefenen. Eigenlijk... De begeleiding, behandeling, de remedierende behandeling van dyslexie is niet zo speciaal. Is eigenlijk veel intensiever, in kleinere stappen, meer gestructureerd doen wat ze eigenlijk doen als ze kinderen leren lezen en spellen.
Ja. Oefenen, oefenen, oefenen. Herhalen.
Professor Van der Leij, mijn collega van Amsterdam, die onder meer ook methodes zoals bouw heeft uitgewerkt, wat remedieringspakketten zijn die op dit moment zeer veel gebruikt worden in Nederland, in de scholen, niet in de externe hulpverlening. Ja, die zegt eigenlijk op basis van zijn onderzoek dat een dyslecticus ongeveer tussen de 8 à 12 keer meer moet oefenen dan een gewone om gelijkaardige vorming te maken. En dat is een lastige. Je zou 7 tot 8 keer meer materiaal moeten lezen, maar je leest trager. Meestal omdat het moeilijk gaat, leest je minder graag. Hè? Dat is het verschil tussen lezen en andere vaardigheden. Als je naar de muziekschool gaat en het lukt niet op je instrument, dan laat je dat vallen. Dan zeg je, ik ga voetballen of ik ga yoga doen. Hè? Maar bij lezen kunnen we dat niet zeggen. We zeggen, weet je, jij hoeft niet meer te lezen. Lezen is een zeer essentiële vaardigheid die we moeten hebben om volwaardig maatschappelijk te kunnen participeren.
8 tot 12 keer, dat is wel echt gigantisch veel.
Dat is enorm veel. 20 minuutjes per week, daar ga je het niet mee hebben. Er zijn ook methodes ontwikkeld, systemen bijvoorbeeld van voor- en nalezen voor moeders of vaders. Liefst dan niet de moeder of de vader die ook dyslexie heeft. Want het mag... Kijk, je moet proberen zo weinig mogelijk fouten te maken als kinderen lezen. Want iedere fout is eigenlijk een stapje terug. En we moeten dus maken dat we kinderen materiaal aanbieden waar ze zo weinig mogelijk fouten maken, maar zoveel als mogelijk oefenen. Mensen die bij mij in begeleiding zijn met dyslexie, kinderen in lagere school, daar vraag ik aan de ouders dat ze elke dag 10 minuten lezen. Extra.
En als ouder met dyslexie mocht je dan eigenlijk ook niet fout voorlezen?
Proberen dat te vermijden. Proberen dat te vermijden. Vandaar dat ook een aantal... Hè, we zitten intussen... Hè, ik denk aan de kijk- en luistermethode met voorleesboekjes. Er zijn een aantal voorwaarden aan. Hè. Kinderen moeten wel kijken. Het gaat opnieuw om het koppelen van iets dat je ziet aan iets dat je moet horen. Als we dat kunnen versterken, dan zijn we eigenlijk lezen aan het trainen.
We hebben het er in een vorige aflevering ook over gehad, over die luisterpuntbibliotheek waar je kunt luisteren. Maar dat werkt dus eigenlijk alleen echt als je echt probeert te lezen en ondertussen het hoort.
Ja, absoluut. Dat is een leestraining. Lezen oefenen is koppeling leren leggen tussen zien en horen. Mijn droom is dat we vroeg of laat, iedere laptop heeft nu een cameraatje zitten, dat we die camera dermate fijn krijgen dat als een kind naar een woord kijkt, dat de computer het woord voorleest. Oh, wow. Dat we via eye-tracking kunnen zien en kinderen eigenlijk door te kijken naar een tekst en de computer die adequaat voorleest, op die manier kunnen trainen. Lezen oefenen is koppeling leren leggen tussen zien en horen. En dat leren we ouders aan, ook in een systeem van voor- en nalezen. Dat we zeggen, kijk, je kan voor je kind voorlezen, maar doe het zo dat je kind wijst met zijn vingertje.
Ah, het kind wijst met het vingertje.
Het kind wijst en wat het kind wijst, leest de mama of de papa voor. Het is heel moeilijk, maar dat is proberen om te wijzen zonder te kijken. Dat gaat niet. En we zeggen zelfs aan de mama, en als hem niet vooruit gaat, omdat hem verstrooid is, leest je ook niet verder. Dus je probeert echt zo goed als mogelijk het kind wijst in het boekje naar een woord en jij leest voor. En zo gaat het kind vooruit.
Ah, vanaf samen welke met leeftijd?
Dat doen we ongeveer vanaf... De kinderen moeten de elementaire leeshandeling, zoals wij dat dan noemen, het decoderend lezen, het hakken en plakken, zoals onderwijs, dat moet een beetje beheerst zijn. Ze moeten de letters kennen, maar eens ze in die tweede fase zitten van woordherkenning, volledige woorden, kleine korte woordjes kunnen zien, kan je dit op die manier oefenen.
Ik herinner mij aan de keukentafel, samen lezen met mijn moeken. Dat is zo gigantisch vermoeiend. En ik denk dat dat door het als ouder te lezen, dat dat wel een pak minder vermoeiend is voor het kind.
Wel, maar wat we zien, het samen voor- en nalezen, want wij doen voor- en nalezen. We laten de mama een paragraaf lezen en dan moet het kind diezelfde paragraaf nog eens lezen. Voordeel, ze hebben twee keer gelezen. Eén keer
extra
via
oefening.
Extra oefening, voilà. Maar... het grote voordeel is individuele aandacht. Individuele aandacht van een ouder naar een kind is doping voor kinderen. Een positieve één op één. Ik leer dan wel aan die mama niet altijd kwaad zijn als ze hem foutjes leest. Hè? Niet beginnen te schelden, niet dat doe ik voort. Dat is niet. Maar als dat in een aangename sfeer kan, dan heb je ook nog eens het pedagogische aspect daar rond. Naast het trainen van het lezen, geef je individuele aandacht. En individuele aandacht voor kinderen, dat is EPO. Dat is doping. dat is enorm, enorm motiverend.
Allee, en dat is wel leuk om van iets dat eigenlijk eerder negatief is, dan meer moeten oefenen, omdat je het moeilijker hebt naar iets positiefs.
Voilà, dat is wat ik aan ouders en aan advies meegeef. Maak van lezen een feest. Of vermijd dat lezen, samen lezen, dat moeten lezen, dat een strijd wordt. Want op het moment dat het een strijd wordt voor kinderen, gaan we het verliezen.
Ja, ik vind dat een supermooie boodschap.
Ik zeg aan ouders eigenlijk, probeer een zo goed mogelijke ouder te zijn en geen therapeut van uw kind, hè.
Wat is dan het verschil met een therapeut?
Wel, een therapeut dan gaat dan trainingen invoeren, zeg maar, die lettertjes is apart, we gaan de spellingregels... Voor mij hoeven ouders dat niet te doen. Dat is eigenlijk de taak van de school en van de ondersteuning, de remedierende leerhulp die een kind ofwel binnen de school of buiten de school krijgt. Een ouder moet op een plezante manier ook met die dingen kunnen bezig zijn. Het kind moet voelen, mijn mama en papa vinden dat belangrijk. Hè? Mijn mama en papa ondersteunen dat perfect op een positieve manier en maken er bovendien ook nog plezante momenten van. Schitterend, toch?
Ja, heel mooi.
Kinderen met ernstige leerproblemen, die moeten verdikken. 'S avonds buiten, shotten tegen een bal, met een hond gaan lopen, weet ik veel wat allemaal, muziek spelen, tekeningen maken. Zodanig dat ze zich ook in die andere domeinen ook kunnen waarmaken. Ze zeggen, lezen gaat wel moeilijk, maar Ella, wie heeft er een goal gemaakt in de laatste match? Wie heeft de mooiste tekening hier ophangen in de living?
Ja,
daar halen ze dat. Dat is wat wij dan noemen competentiebelevingen. Kinderen moeten succeservaringen hebben. En als je zeer moeilijk leest en moeilijk schrijft, is het risico heel groot dat op school de succeservaringen relatief klein zijn. Ik leer aan leerkrachten ook dat ze bij die kinderen eigenlijk eens een extra pluim moeten geven. Voor allerlei dingen. Amai, ik heb gezien op de speelplaats, er was een ruzie. Jij bent daartussen gekomen, je hebt dat prachtig aangepakt. Een keer extra. We hebben de neiging om bij kinderen heel snel naar dat cognitieve te gaan. Hoe waren de punten als we thuiskomen?
Ja, ja.
Een pluim geeft iemand vleugels.
Ja, dat is mooi. En kun je een pluim of een compliment te veel geven? Dat denk ik niet.
Nee. Zolang ze gemeend zijn.
Dit is zo'n positieve aflevering. Ik vind het kei tof.
Ze zijn pedagogen voor iets, hè.
Een super positieve boodschap en super mooi om deze podcast mee af te sluiten. Wat we hebben geleerd is dat dyslexie super divers is en voor iedereen anders. Maar als omgeving, als ouder, kun je eigenlijk daar eigenlijk best positief tegenover staan met een mooi, gezellig leesmomentje. Dat is simpel en dat zou eigenlijk al heel veel doen.
Kijk, de dyslexie is een pittige beperking. Je hebt effectief een pittige periode door te maken in het onderwijs. Maar mits de juiste omkadering, mits de juiste pedagogische omgeving die daarmee omgaat, kunnen we ervoor zorgen dat het geen handicap wordt, waarmee dan mensen niet kunnen participeren. Nee.
Op naar een inclusiever onderwijs met het, wat, hoe noemde het design?
Universal design. Universeel design. Voilà. Dus ontwerp.
Super, dankjewel voor dit gesprek.
Voilà.
Amai, ik heb weer eens heel veel bijgeleerd. En dat universeel design, dat ga ik niet meer vergeten. Opnieuw kun je de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen in de EOS blogpost. De link daarvan is gelinkt in de show notes. In die blogpost vind je ook de belangrijkste wetenschappelijke bronnen. Nu, in deze podcastserie hebben we dyslexie al besproken vanuit verschillende wetenschappelijke kanten. Maar één kant ontbreekt toch nog. De psychologische kant. Hoe kun je eigenlijk je dyslexie accepteren? En studenten met dyslexie in het hoger onderwijs, hoe gaan die daarmee om? Zien ze daar hard van af? Wel, dat is net wat professor Wim Tops bestudeerde. En met hem gaan we in de volgende aflevering een praatje maken. Dus tot dan!